Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Vandaag schuiven er twee gasten aan die eigenlijk geen gasten meer genoemd kunnen worden, maar eerder levende archieven op benen. Ruud de Haan en zijn maatje Wim van den Broek, samen al jarenlang de stemmen van de triathlons, de mannen achter de microfoon die meer weten dan menig atleet zelf nog kan herinneren. Ze zijn wandelende encyclopedieën van de sport. Vraag ze naar een uitslag van een obscure triathlon in 1997 en nog voordat Google wakker is, rollen de details er al uit. Vraag hen naar een wedstrijd in Almere, naar die ene atleet in 1989 die net geen podium haalde, of naar het weer in Nice tijdens een Ironman 20 jaar terug en je krijgt niet alleen het antwoord, maar vaak ook drie smakelijke anekdotes erbij. Soms vraag je je af of ze werkelijk mensen zijn of eerder filosofische orakels die toevallig van Lycra en startnummers houden. Want laten we eerlijk zijn, er zijn duo's die geschiedenis schrijven. Je hebt Basje en Adriaan, Laurel en Hardy, Buurman en Buurman, Jut en Jul, Peppy en Kokkie, Batman en Robin, Dommel en Semafor, Samson en Gert, Bert en Ernie, Charlie Lono's en Mental Tio, Wesley en Stef, maar in de triathlonsport heb je Ruud en Wim. Samen vormen ze het geheugen van de sport. Wat ze zo mooi maakt is dat ze niet alleen de feiten en cijfers kennen, maar ook de verhalen erachter. Zij weten de ziel van de sport te raken. Zij zien wat anderen vergeten. Het zweet, de spanning, de kleine menselijke momenten die sport groots maken. Ze herinneren ons eraan dat triathlon niet alleen gaat over tijden en titels, maar over mensen die dromen, falen, winnen en weer doorgaan. Het waarom achter al dat zwemmen, fietsen en lopen. Vandaag duiken we dus niet alleen in de geschiedenis van triathlon, maar ook in de gedachten van twee mannen die de sport ademen. Laten we beginnen met Ruud. Ruud begon zijn actieve loopbaan als zorgmanager op Goeree Overflakke, waar hij nog altijd woonachtig is. En via de management bij de kledinggigant H&M kwam hij in de bouwmarktwereld terecht. De Gamma Middle Harness is qua omzet de beste van het land en in de jaren daarna werd Ruud ook gevraagd om andere gamma's in het land op gang te helpen. Intussen stond zijn wereldje in de triathlonsport niet stil. Speaker sinds de jaren 90, radioreporter en regionale omroep voor Goeree Overflakke en Radio Rijnmond voor sport en uiteindelijk ook de vaste commentator bij triathlon bij Eurosport. 3 keer de Olympische Spelen, Sydney, Tokio, Parijs en PTO-races. En daarnaast is Ruud nog steeds te vinden in grotere en kleine triathlons. Ooit het gezicht en de stem van Triathlon Almere, waar hij jarenlang iedere atleet welkom heette en naar de finish schreeuwde. Sinds een paar jaar niet meer, maar hij blijft maar mijlpalen verzamelen. Onlangs zat hij achter de microfoon bij zijn 50ste hele triathlon. En alsof dat niet genoeg was, was hij ook de stem bij de allereerste editie van onze eigen triathlon in Epe. En geloof me, er is geen betere energie om een evenement mee te beginnen. En dan Wim, Mr. Oud-Gastel, de man die jarenlang zijn dorp, de regio en eigenlijk heel Nederland liet trillen van zijn enthousiasme bij zijn eigen wedstrijd. Maar nooit in Weesp en die race stond of staat nog steeds heel hoog op zijn verlanglijst. Dus mochten ze meeluisteren. Hij is inmiddels gestopt als speaker in de sport, na een geweldige afscheidswedstrijd in zijn Oud-Gastel. Maar zijn verhalen, kennis en scherpe blik klinken nog altijd door. Als er iemand is die de ziel van de triathlon kan vangen in woorden, dan is het Wim wel. Dus vandaag gaan we niet alleen terug in de tijd naar Almere, Oud-Gastel en talloze races wereldwijd. We gaan ook vooruitkijken, lachen, herinneren en misschien zelfs een beetje filosoferen. Want één ding is zeker, als Ruud en Wim praten, luister je.
Ja, dat is een mooie intro voor onze gasten van vandaag. En toch wel echt wel weer een mooie podcast, denk ik, met een vooruitblik op toch wel de grootste wedstrijd van Nederland. Hè? Dat is Almere. Ruud, welkom.
Ja, dank jullie wel, jongens. Ja, jullie welkom. Jullie zijn een beetje te gast bij mij natuurlijk, want ja. We zitten hier in de Eurosport Studio. Maar complimenten, research is gedaan in het voorstel.
Ja, we doen ons best. In ieder geval heel erg bedankt dat we wat van jouw tijd kunnen lenen, want je hebt net al 5 uur volgepraat hier voor de T100 race in French Riviera. En dit is eigenlijk de eerste aflevering van onze Almere specials.
Ja.
En nou kan Ruud over heel veel wedstrijden wat vertellen. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over Almere dus. En over het verleden van die wedstrijd. En we bellen straks ook even Wim van den Broek in, die hier niet bij kon zijn. Om wat gezamenlijke herinneringen op te halen die jullie bij die race hebben gehad.
Die zijn er voldoende.
Want wanneer was de eerste keer dat jij in Almere speakerde?
Als speaker was het 1994, het eerste jaar dat de finish lag bij het stadhuis. Olivier Bernard woont toen, Zwitser. Tegenwoordig de CEO van het Onmerk.
Ah, hey.
Okay. Ja. En 1994 was de eerste keer. En tot wanneer ben jij speaker geweest?
Volgens mij was de laatste keer 2018, 25 keer. En toen heb ik er een punt achter gezet. Ik vond 25 wel mooi.
Mooi rondgetal ook.
Ja, en dan tijd om het stokje over te geven aan de jongere generatie.
En hoe heb je die wedstrijd beleefd in die jaren? Dus van de jaren 90 naar de jaren 2000, hè, waar... Dus een beetje de tijd van daarvoor was natuurlijk de tijd van een beetje Ben van Zelst, Jan van der Marel.
Ja, toen was ik ook altijd wel aanwezig en was ik vaak toch een beetje de ogen en de oren van Wim. Ook in het stadion, in de contacten met atleten. Maar aan de microfoon vanaf 94, ja, dat was ook wel heel bijzonder. Dat was die oude sporthal daar in Almere. Dat had ook wel zijn sfeer. Dat waren nog echte jaren dat je atleet een kwartier kwijt was. En dan gingen ze na het fietsen eerst douchen. dan kwam er een loopbroekje aan, een loophemdje en dan vertrokken ze. Een
hele andere tijd. Hè,
ja, dat is echt...
Maar hoeveel deelnemers had Almere toen de tijd? Is dat een beetje... Dat is niet vergelijkbaar met wat het nu is, denk ik, toch? Die sport was een stuk kleiner in de tijd.
Ja, toen nog wel. Kijk, het dieptepunt hebben we gehad al ergens... Ik heb het... Ergens opgeschreven. Ik heb het dus even opgezocht. 217 of zo in de 90 jaren.
Ja, precies.
217 finishes. Daarvoor was het echt wel een groot evenement, hoor. Dat absoluut.
Ja.
Maar ja, er zat ergens een dip in.
Ja.
En toen zijn de jongens van toen nog Almere. Toen heette het gewoon nog Holland Triathlon, denk ik. Ingestapt. De jongens die nu challenge zijn. En die hebben het verder doorontwikkeld. En dat was wel nodig.
Ja, want die wedstrijd was eigenlijk wel een beetje op sterven na dood. Hè? Toen hebben ze het van Almere Haven naar de stad getrokken.
Ja, ja. Nog steeds lopen er atleten rond. En ik sprak er onlangs nog. Die dat nog altijd de verkeerde keus vinden. Want die vinden nog steeds... Almere Haven, daar hoort het te zijn, maar goed.
Ja, ik weet dat Gregor nooit in de stad komt kijken, want die vindt dat het inderdaad alleen maar op de dijken hoort.
Van de week was Theo Kion bij me. Een atleet die 40 jaar geleden voor het eerst meedeed.
Ja.
Daar kregen we zo'n praatje. En die vindt eigenlijk hetzelfde. Almere Haven, daar hoort het. En dat gesodemiete daar in die stad, zegt hij, dat vindt hij niks. Maar 40 jaar geleden begon hij. Hij doet nog één keer mee.
Oh ja?
Ja. En het leuke is, Theo is ook een van die mensen die al die posters heeft bewaard. En een van die posters is de inspiratie voor zijn tri-suit, wat hij gaat dragen.
Oké.
Okay. Ja, vet.
Dus maar goed, dan krijg je dus echt, ja, en dan weet je dat je oud bent. Weet je nog van vroeger. Ja, dat soort verhalen krijg je dan. Maar die zijn wel heerlijk.
Maar als je dan die sfeer, hè, waar ze dan over hebben, want zij zeggen dan van, de haven is de plek waar die triathlon moet zijn. Wat, als je de sfeer daar vergelijkt met de sfeer zoals die nu is, wat is daar dan specifiek anders aan? Nou, waarom zouden mensen dat vinden?
Omdat denk ik, toen was er nog niks nodig wat betreft omlijsting van het feest. Het feest was er.
Ja.
Maar het feest was er vanwege de atleten.
Ja.
Terwijl je nu artiesten ziet, er komen atleten passeren die, waarvan ik vind, te weinig aandacht krijgen.
Ja.
Maar goed, dat is mijn insteek. En dat is ook een van de redenen waarom ik toen gestopt ben.
Ja, de nadruk ligt meer op het gehele evenement, in plaats van echt dat de deelnemers centraal staan.
Ja, wij begonnen 's ochtends om 6 uur en we gingen door tot 11 uur als speaker. En het ging alleen over atleten.
Ja.
En dan zong er wel eens iemand, maar als er een atleet kwam, dan ging het niet verder.
Nee.
Maar goed, dat is iets, dat is ook de tand destijds, denk ik.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Ik denk wel dat het nodig was om die wedstrijd naar de stad te trekken, om het de wedstrijd te maken die het nu is. Hè.
Dus tuurlijk, ze hebben fantastisch werk verricht. Hè. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn, EK's en WK's. Maar goed, die hadden we ook in Almere Haven.
Vanaf wanneer is dat eigenlijk in het centrum? Is dat...
Volgens mij 2011, 2012 die kant op, denk ik. Of iets eerder al.
2011 was Sonja Jaarsveld. Nee, die kwam in Almere aan.
Want we hadden eerst die editie op die dreefjes. Dat het fietsparcours over al die dreefjes heen ging. Dat was een heel raar fietsparcours. Voor mij was het lopen toen ook flink te kort. Er kwam een hele... wie won die wedstrijd nou ook weer in...
Was het niet Helene bij de Vaten in 9:16?
Ja, dat zou kunnen in die... Nou,
dan hebben we het over 2014.
Nee, 2014 was al het nieuwe parcours. Want volgens mij won Marcus Vachbach toen bij de mannen. Ja. 2 jaar op rij.
Klopt. Dat was al.
Ja, dus nee, het was echt daarvoor. Voor mij was 2012 op de dreefjes. En 2013 ging het echt naar naar het parcours zoals we dat nu eigenlijk kennen.
Dirk Wijnalda, 809.
Ja, ja.
Ja, ik ken natuurlijk die editie nu bij de haven, dat heb ik nooit gezien. Dus ik ken het nu alleen zoals het nu is. Maar ik vind het echt wel top. Het parcours is natuurlijk uitermate geschikt voor een triathlon. En dat
ja, maar zo. Je moet je ook voorstellen, kijk, de dieptepunt waar Ruud het net over had, was in 2004, 182 deelnemers. Ja. Je krijgt niet meer voor elkaar om... Hè, Almere is natuurlijk ook een stad die heel erg gegroeid is in de loop der jaren. Ja. Je krijgt het ook niet voor 180 deelnemers voor elkaar om een hele stad af te zetten.
Dat kan
dus het evenement moet groeien, ook om de concurrentie aan te gaan met heel veel... andere wedstrijden die er eigenlijk bij zijn gekomen. En dat hebben ze natuurlijk supergoed gedaan door dat met Challenge te doen. En ik denk nog steeds dat het een hele grote toonaangevende wedstrijd in Europa is.
Absoluut. Ik bedoel, het is de ene oudste. Lanzarote is alleen nog langer, bestaat langer. Ja. En Almere erachteraan. En ja, het is natuurlijk een naam in de triathlonwereld, waar je hem ook noemt. Iedereen heeft dat oh-ja-effect.
Ja.
En of je nou een Griek spreekt, een Griekse triatleet, of een Spaanse, of een Franse, of een uit Denemarken. Ze kennen allemaal Almere. Ja. We hebben natuurlijk, het EK is er geweest, het WK is er geweest. Er is van alles geweest. We hebben zelfs, Europa Cup wedstrijden op de kwartafstand gehad. Het is er allemaal geweest.
Ja.
Een avondwedstrijd. Ook bijzonder.
Ja, zo'n ETU Cup, waar ook toen met Jody Swallow en Anne Haug...
Anne Haug werd haar derde.
Ja,
klopt, ja, Jody Swallow won. En we hebben het jaar 2000, op vrijdagavond, moet je je voorstellen, ergens in augustus. En in september waren de Spelen, denk ik, in Sydney, voor het eerste triathlon. Nou, best uniek. Barel, Van der Linden, de Lozen gingen er naartoe, wat betreft de mannen bijvoorbeeld. Gingen nog een aantal vrouwen mee. En die streden gewoon... Op die vrijdagavond, en het moet je zeggen, het was pikdonker.
Ja.
Stoepje op, stoepje af. Er had van alles kunnen gebeuren, hè? Ja. Met die atleten.
Voor de Spelen.
Voor de Spelen. Ja. Ah, het was één groot feest. Ja. Alleen we zagen niks.
Ja. Ja, en, want dus over de Spelen gesproken, want je hebt dus 3 Olympische Spelen gedaan.
Voor Eurosport heb ik het 3.
Voor de Eurosport, ja. Maar er zit nog best wel veel tijd tussen die Sydney en Tokio eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ik ben een tijdje uit beeld geweest bij Eurosport. Sydney zijn we begonnen, Wim en ik. Volgens mij hebben we de vrouwenrace samen gedaan en de mannenrace ik alleen. Want Wim zijn vrouw vond het een uur voor aanvang van de wedstrijd van de mannenrace nodig om te gaan bevallen. Dus Wim moest terug. toen heeft ook een dipje ingezeten in de periode daarna... Wim heeft toen nog wel een aantal wedstrijden gedaan voor Eurosport, maar dat was niet zo frequent. Marijke Zekerhand heeft een keer iets gedaan, heeft volgens mij de Olympische Spelen een keer gedaan bij Eurosport. En sinds Tokio ben ik er eigenlijk fulltime. Alles wat triathlon is, is voor mij.
En voordat we echt diep ingaan op Almere, hè, als jij kijkt, want je gaat natuurlijk enorm lang mee in die sport. Hoe vind jij die ontwikkeling in die sport van de laatste jaren? En zie je echt, want de triathlon is nu een van de meest snelst groeiende sporten in Nederland. Merk je dat ook, als je dat ziet?
Absoluut. Ik wil, laat ik maar even naar vorige week toe teruggaan.
Ja.
Een wedstrijd op zaterdag, Gelreman, een startveld van ruim 500 man.
Ja.
Nou, fantastisch. De dag daarna, jullie wedstrijd. Ja. Ik wist niet wat me daarover kwam. Ja. In dat centrum, heel dat dorp knettergek volgens mij van triathlon.
Ja.
Ik heb ruim 800 man geteld, alleen bij de zwemstart.
Ja,
echt bizar.
Ja.
En je ziet het en je merkt het. En ook via mijn werk kom ik er veel in contact. Ironman wedstrijden die in een zucht en een poep uitverkocht zijn.
Ja.
Ja, het blijft groeien.
Je ziet veel deelnemers die voor een eerste keer triathlon doen. Dat was eigenlijk vorige week natuurlijk in Epe ook. Dus dat dan zie je ook dat die sport gewoon aan het groeien is.
Nou, de wedstrijden van Lars Vreugdenhil bijvoorbeeld, die serie.
Meer dan 900...
Altijd volle bak met newbies.
Ja.
En dat pakt hij dan wel weer heel goed aan, want daar worden mensen ook echt in gecoacht in zo'n race. Nou, ja. Dat is fantastisch om te zien.
Ja, absoluut.
Mensen enthousiast maken voor de sport, ja, waar we met z'n allen van houden.
Ja.
Leuker is er niet.
Nee, absoluut. Ja. Nou ja, in dat opzicht denk ik dat we dat goed doen, want je ziet dat de sport in ieder geval groeit.
Ja.
Dus ja, Almere, Stef, wanneer was jouw eerste Almere eigenlijk?
Mijn eerste Almere, dat zal 2000... Ik denk dat dat 2013 op de halve was.
En dat was het oude parcours?
Nee, dat was al het parcours zoals het nu is. Ik heb het oude parcours nooit gedaan.
Nooit gezien?
Nee. Ja, wel gezien. Nooit gedaan.
Nou ja, zelf.
Nee, gedaan. Nee, klopt.
Oké. En hoe heb jij dat de laatste jaren? Je bent de laatste keer was, denk ik, 2 jaar geleden dat je meedeed?
Ja.
Hoe heb jij dat die wedstrijd ervaren, zeg maar, vanaf het begin tot einde? Was dat, is er veel veranderd? Of?
Nee, ik denk dat ik net die eerste editie heb gedaan, zeg maar, na het parcours zoals het nu is. Natuurlijk hebben we altijd nog wat variaties gezeten in het fietsenparcours. Het loopparcours was eigenlijk altijd wel om het weerwater al. Toen nog 6 rondjes, dat is ook heel lang geweest. Nu zijn het 4 rondjes. Maar ja, ik heb wel gezien dat die wedstrijd steeds groter en beter ook is geworden. In die loop der jaren. We hebben ook een keer met de eredivisie nog een... ik deed ook vaak nog mee aan de eredivisie. Dat was de dag daarna. Was vaak bij gebrek aan teamgenoten. En toen, we hebben ook 1 eredivisiewedstrijd gehad die ook weer door het stadhuis heen ging. Door het oude stadhuis. En dat was een beetje een stukje nostalgie.
Dat was het jaar dat de eerste keer, toen hadden ze zelfs de wisselzone in het stadhuis.
Ja, klopt, ja.
Toen Bernard en Irma Heren woonden toen bij de dames. En toen was het wisselzone was in het stadhuis. Best bijzonder.
Vet.
Ja, dat is ook wel grappig als je dan ook wedstrijden uit die tijd terugkeek. Ik heb toevallig van de week een paar opgezocht. En dan zag je ook één wedstrijd met Thomas Naas en Marijn Schuurman. En dat ging natuurlijk om de beste Almeerder. Ja. En daar zaten dan Erik Simon en Dirk Wijnalda voor. Maar dan werd je ook gewoon tijdens de wedstrijd werd je gewoon geïnterviewd. Dan ging die motor ernaast rijden. Hé, hey, gaat niet lekker, hè, Martijn? Ja, nee, best zwaar.
Ja, in die beginjaren waren natuurlijk de uitzendingen van Avro de Sportpanorama. Ja. Die gewoon...
Ja, inderdaad, ja.
Ja.
Er werd gewoon live uitgezonden.
Er waren live. Zelfs de optredens van de artiesten, die namen ze dan nog mee in Almere Haven.
Er is ook echt nog heel veel over te vinden.
Ja, dat is allemaal nog... Als je op YouTube daarna zoekt, dan... Rob Pach was dan de stem. Onze collega Rob Pach.
Ja.
Ja, dat was ook wel heel veel bijzonder. Met Theo Kochie, meneer Kochie.
Ja. En dan zet hij je fiets neer daar bij de havenkom, daar op dat grasveld. En dan werd je gewoon geïnterviewd.
Ja,
dat
kon allemaal.
Dat kon allemaal. Dat gaat nu natuurlijk, kom je daar helemaal nooit meer bij die atleten. Ja, je zit er ook totaal niet op te wachten dat je vragen gaat stellen onderweg. Maar in die tijd was het wel. Ik vond het ook wel mooi, weet je. Het was wat...
De heroïek in die uitzending. Ja, ze zochten dan ook meestal 1 of 2 mensen... herinner ik me een atleet die de fiets van Jan Jans had. En nou, daar werd een heel item omheen gebouwd. Ja. Altijd wel een stukje drama erbij in die uitzendingen. En ja, dat maakte Almere nog bekender als dat het al was. En voor een veel breder publiek in Nederland. En waarmee je toen het natuurlijk alleen maar meer publiek kreeg die kant op.
Ja, tuurlijk. Ja. Hey, als we kijken naar, laten we beginnen bij de jaren 90, waarin jij eerste keer in ieder geval speaker meemaakte. Als je nou eens teruggaat in die tijd, wie heerste op dat moment? Hè? We hebben het dan in de jaren 1994, daar begonnen we dan. Welke Nederlanders stonden daar?
Van der Marel en Heldoorn, dat was altijd een tweestrijd.
Ja, dat waren de mannen.
Het ging om en om. Frank won in 95, Jan in 96, Frank weer in 97, Jan in 98, in 99. Ja. En ja, dat was een fantastische strijd.
Waren dat spannende wedstrijden in die tijd?
Ja, absoluut.
Echt tot het eind strijden?
Ja, dat was altijd tot het... En natuurlijk gebeurde dan wel in die laatste kilometers van alles, maar het zocht elkaar altijd op. En Mark Cox die meedeed.
Als je die strijd is terughaalt tussen Frank Heldoorn en Jan van der Marel, wat is jou dan het meest bijgebleven van die tijd?
Ik denk 97. Dat Frank ongeveer een minuut sneller was dan Jan.
Ja.
Ik denk dat dat het jaar is waarvan ik denk van ja, dat toen was het zo verschrikkelijk close.
Zijn heel spannend, hè? Gewoon een hele spannende wedstrijd.
Ja, en ik bedoel, is dat een minuut uitzet op 8:07 wedstrijd. Ja. Waar hebben we het dan over? Hè?
Ja.
Ja, dat was bijzonder.
En was het dan zo dat Frank ook voor het eerst van de fiets afkwam? Of was dat, weet je niet meer?
Oeh, dat weet ik niet. Van dat jaar weet ik dat niet meer uit mijn hoofd. Nee, dat kan
zulke spannende wedstrijden.
Ja. Nou ja, dat was... Ja. En in die tijd was het Irma Heren, die net begon ook aan triathlon. Ja. Die dan weer de strijd aanging met Katinka Wiltenburg.
Ja.
Om,
ja.
Om de titel. Ja, dat werden ineens Robin Rookie. Was een volgens mij een Australische, maar die had Nederlandse roots. En die werd dan weer ingevlogen door een toentertijd ook een profteam.
Ja. Christine de Wit en Cora Vlot ook allemaal in die tijd.
Ja, 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 absoluut. Dat is heel bijzonder, ja.
Bianca van Dijk.
Bianca van Dijk was ook een Nederlandse in Australië wonend. Ja. Maar die werd dan ook weer aan een profteam toegevoegd.
Die had ook een keertje Embrum gewonnen, volgens mij.
Ja, ja.
Het is altijd mooi om terug te blikken naar die ere. Ja, ik heb ook wel eens beelden teruggezien van die wedstrijd. Maar dat is totaal... Het is gewoon niet te vergelijken met zoals het nu is eigenlijk, hè? Nee, dat maakt het ook zo mooi of zo.
Wat ik wel grappig vond in die tijd... was je ook heel erg de opkomst van iets nieuws proberen. Hè? Dus de eerste die een tijdrit helm had... en de eerste die dat stuur had. Dat was wel iets daarvoor.
De spaghetti stuur.
Ja, ja. Maar dat heb je... Kijk, dat was van die tijd. Maar dat is nu eigenlijk... nog steeds gaande, alleen op een heel ander niveau. Dus je hebt nu de eerste die zo'n custom-made extensions hebt... en dan komt er weer een bidon die op een andere plek moet zitten. Dat is eigenlijk nooit gestopt. Eigenlijk is triathlon heel innovatief, zeg maar, ook voor andere sporten.
Ja, 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 want ik bedoel, datzelfde spaghetti-stuur... werd later gebruikt in de Tour de France, in de afsluitende tijdrit.
Ja.
En dat werd door een paar pioniers werd dat uitgezet. De eerste jaren, wetsuit, hoezo? Wat is dat? Ja, die bestonden echt nog niet, hoor.
Nee.
Dan gingen ze in hun speedo te water. Uh-huh. En dan werd er 3,8 kilometer gezwommen.
Ja.
Ja.
Hey, en dan na de jaren 90, Jan van der Marel was wat ouder dan Frank. Hè? Dus Jan was op een gegeven moment uit beeld. Die deed niet meer mee.
Overigens nog steeds fit, hè, op dit moment.
Zeker, zeker. Maar Frank die ging nog wel door. En die kwam toen in de jaren 2000 met... Gerrit Schellens te maken.
Ja, ja, en daarvoor Dirk van Gossem, hè, Belgisch aandeel. Van Gossem was ook zo'n fantastisch goede triatleet uit het Belgische.
Hoe heb je die periode beleefd, zeg maar, vanaf 2000?
Vooral feestend.
Ja.
Die mannen blonken uit in wedstrijdsport, maar de afterparty konden ze ook geweldig. We hadden toen de tijd als we... Wij sliepen toen de tijd, Wim en ik, in het kleinste pubtentje wat er bestond.
Ja.
Maar bij de handbalvereniging in Almere, groot veld. En dat werd dan tot triathlon camping gebombardeerd. Ja. René achter de bar en Kitty en Dolp. En werkelijk heel veel atleten. En dan, de wedstrijd was klaar. En ja, dan, s'avonds om 11 uur, dan waren wij klaar. Gingen we terug naar de camping. Want ja, dan moest er nog wel wat gedronken worden.
Ja.
En Van Gossem en Schellens, vaak waren die beide mannen die het licht uit deden s'nachts.
Maar die Schellens, we hebben gekeken naar zijn looptijden ook destijds, hè? Die waren echt...
Waanzinnig.
Waanzinnig. Ja. Die liep snelst uit, wat je?
2,37.
2,37 in die tijd.
Volgens mij is die op een solo marathon nooit sneller geweest.
Nee,
dat heb ik heb het opgezocht, want ik kan vast verklappen dat we Gerrit ook in de uitzending gaan krijgen. Niet deze, maar een andere. In losse marathons vond ik inderdaad nooit wat sneller. Nee. Misschien, het kan ook zijn dat hij die nooit echt specifiek gelopen
heeft.
Ja, wel.
Eindhoven heeft hij een paar keer gelopen.
Oh ja, en Antwerpen zag ik.
Ja. Maar Eindhoven ging hij dan wel naartoe met een doel. Maar nee, die floreerde alleen maar met triathlons. Zwemmen. Niet de beste. Ik geloof dat hij één keer als tweede uit het water is geweest.
Ja, zeker, ja.
Toen zat een dame, Marleen Vos.
Marleen in de Boer?
Nee, Marleen Vos.
Ja.
Die kwam toen als eerste uit het water en hij als tweede. Maar verder moest toch altijd het hebben van de marathon. Fietsen kon hij ook goed, maar van de marathon. Ik kan me herinneren dat hij ooit eens een keer Chris Brands aan de leiding, 22 minuten daarachter... begon Gerrit Schellens aan de marathon.
Ja, maar hij liep, als je die tijden ziet, dan liep hij gewoon bijna 10, 12 minuten sneller dan de tweede looptijd van die tijden.
Ja.
Dat is echt bizar.
Ja.
En,
de Flikter in Zuid-Afrika was ook een van zijn favoriete wedstrijden. Maar goed, Almere en Gerrit nog altijd. Want als ik in Almere ben, dan spreken we nog altijd af.
Oh ja? Ja,
ja. Dan wordt
hoe vaak heeft hij Almere gewonnen?
Zes keer. Ja.
Is dat, heeft hij de meeste overwinningen in Almere?
Ja,
hij is recordhouder.
Okay.
Daar konden Van der Marel en Heldoorn niks aan doen.
Nee.
Jan, ik vond hem ook altijd
Jan
een beetje...
4 keer volgens mij en Frank 3 keer. Even uit mijn hoofd allemaal.
Ja, precies.
Ik vond hem ook altijd... Uiteindelijk vond ik altijd vergelijkbaar met Dirk Wijnalda eigenlijk. Een beetje dat net niet vooraan meezwemmen en dan oprukken uit het achterveld. Zo van Dirkse wedstrijden natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Die kwam weer iets later. Uiteindelijk hebben ze ook nog tegen elkaar geraced natuurlijk. En dan afmaken met de marathon. Ja.
Ja. Ja, schellend ten voeten uit. En daarna, ja, richting de drank. Want dat kon hij ook, hoor. Haast een ander.
Ja. Jij hield ook wel van een slokje na zo'n dag spiekeren maakt dorstig.
Ja, toen de tijd wel. En dan kijk, het voordeel van ons was, wij waren dan zo moe na 3 biertjes. Dan hadden wij het wel gehad. Maar Gerrit ging dapper door, hoor. Tot 's nachts 5 uur. Hey, de drankvoorraad ging regelmatig op in de kantine van de handbalvereniging.
Ja, je hebt heel veel wedstrijden gespiekerd. Ook ja, 50 keer dus een hele triathlon. Ja. Van de Gelreman tot aan Ironman Lanzarote. Ocean Lava wedstrijden. Triathlon Epen, noem het maar op. Maar wat maakt de Almere nou zo speciaal?
Ja, de sfeer. De sfeer, de afstand. De inspanning die mensen ervoor hebben gedaan. Nee. En met name de verhalen. Want ja, die hoor je. Mensen die het voor het eerst doen. Mensen die een wedstrijd opdragen. Aan iemand die overleden is of iemand die ziek is of terugkomen uit een blessureperiode. Ja, dat maakt het wel bijzonder.
Ook omdat er in die tijd gewoon nog niet zo heel veel hele triathlons waren. Hè? Dus dan was het toch gauw een...
Precies.
In Nederland was er maar één,
dat was Almere. En natuurlijk, als je triatleet was, nou, jij vindt dat je, als je of vond dat je, als je geen hele had gedaan, je geen triatleet was, maar goed. Dat vind ik dan niet, maar ja, op het verlanglijstje van heel veel mensen stond natuurlijk die hele triathlon van Almere. Ja. En sommige mensen, ja, door de jaren heen, ik geloof dat ik al mijn bijna 40ste jaar toe ben als speaker, ken je mensen en dan hoor je de verhalen. Hoe ze er naartoe groeien, wat ze voor gedaan hebben, wat ze meegemaakt hebben. Ja, ja, en als ze dan bijvoorbeeld zo'n eerste keer door een vol stadion komen in Almere en je mag dat vocaal begeleiden en mensen het publiek vertellen. Het verhaal erachter, ja, dat maakt het uniek.
Welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Waar je nog steeds aan terugdenkt van, ja, dat is echt, was zo bizar moment of verhaal dat ik nog steeds aan terugdenk.
Het zijn er heel veel. Ja. Bijzonder voor mij is dan altijd wel een wedstrijd, een finish, als mijn broertje meedoet.
Ja.
Dat maakt het toch bijzonder. Ja, veel mensen kennen er. Angela, haar finish was wel een bijzondere. En dan ga ik het verhaal erbij niet vertellen, want ook dat vind ik.
Ja. Ja. Maar ja. Je hebt in die tijd natuurlijk enorm.
Ach, zo zijn er 100 verhalen te vertellen, echt.
Ja. Natuurlijk ook afgelopen weekend met Sarissa de Vries natuurlijk.
Nou ja, haar laatste... Je zag de emotie bij Saris.
Ja.
Saris die het ook altijd lastig had in Almere met de maagproblemen. Ja. Ja. Goed, 1 keer naar een 2e plaats kwam achter Yvonne. Ja. Fantastisch. Maar de enige atleten in Nederland die op alle afstanden...
Ja.
Een Nederlands titel heeft, hè? 10-voudig Nederlands kampioenen.
Ja.
2-voudig vieze wereldkampioenen. Ja, die neemt dan afscheid. Ja, dan gaat zij snotteren. Maar je hoorde dan mijn stem. Die was niet zo goed meer na 2 dagen te leren. Maar die brak ook.
Een kippenvel moment.
Nou, weet je, en dat is dan de band die je hebt met atleten. En dat maakt het bijzonder.
Ja.
En dat maakt het mooi om dat aan het publiek wat er is... Te kunnen vertellen.
Maar dat is ook het mooie, vind ik altijd, hoe jij daar aan de microfoon staat. Zo persoonlijk. En dat waarderen mensen heel erg. En dat is ook de passie die jij hebt voor die sport. En ja, dat vind ik zo mooi om te zien. Hoe vind jij dat, Stef? Dat is toch, ja, we hebben het vaak over passie voor triathlon. Wat is dat nou specifiek? Wat is dat nou? En voor de een is dat dit en voor de ander is dat. Maar bij jou voel je dat gewoon, dat je dat hebt. En dat je al zo lang met die sport bezig bent. En dat op een hele mooie manier kan overbrengen. Ook naar de deelnemers zelf, maar ook aan de toeschouwers.
Zeker, maar ook wat ik ook in de intro zeg, van hij weet ook veel details van bepaalde triatleten. Je ziet hem altijd met die lijst, hij heeft altijd een lijst in zijn handen. En dan kijkt hij vaak een beetje over de brilletje heen, want anders kan hij het niet zien. Dus dat kenmerken Ruud aan. Maar hij probeert kijk, of jou Jan Frodeno voorbij loopt, of iemand die zijn eerste hele triatlon doet. Hij probeert niemand te vergeten, weet je. Ja, en dat maakt het heel persoonlijk als je iemand zijn naam roept en dan ook nog een detail weet. Je hoort het toch altijd wel. Ik ben soms wel heel erg gefocust dat ik niet echt hoor wat er gezegd is. Maar je hoort toch wel altijd dat het over jou gaat, of niet?
Ja, het geeft je wel weer wat... Als je parcours hebt met meerdere rondjes en dan kom je weer langs en dan zegt Ruud wat... geef je toch weer energie of zo. Weet je? Ja. Dat helpt altijd wel. En dat is het mooie ervan.
Nou ja, je weet het zelf wel. Als jij bijvoorbeeld een grote buitenlandse wedstrijd doet, dan is er ook gewoon een speaker die mensen zegt van you are an Iron Man. Maar dat is dan toch veel minder persoonlijk, vind ik.
Precies. Ja. Ja. Ja, jaren 2000. Op een gegeven moment kwam de tijd. Dat is een beetje, als we hebben het over 2000, laten we zeggen vanaf 2010. Wie waren daar de grote namen van Nederland? Is dat?
Ja, Dirk Wijnaldum.
Dirk Wijnaldum.
Dat was de man die het deed bij de mannen.
En bij de vrouwen was dat Yvonne, denk ik?
Ja, Irene Kinnegem. Ja, dat zat daar nog net voor. En daarna, Yvonne. Mirjam Weert.
Ja.
Was ook nog een dame, die Sonja Jaarsveld. Dat waren zo'n beetje de namen in het dames.
En Helene nog natuurlijk, hè?
En Helene. Ja. Helene bij de vaten.
En als je denkt aan die tijd, een beetje van de jaren 2010, wat is jou daar dan het meeste bij bijgebleven in die jaren?
Nou, wat ik een beetje terughaalde van die jaren, dat het buitenlandse contingent groter werd.
Nee.
Er kwamen steeds meer buitenlanders mee racen.
Ja.
Natuurlijk ook omdat er EK's en WK's waren. Maar ja, dat was in die periode, was de groei daar absoluut van
te zien.
En ja, dat maakte het natuurlijk alleen maar interessanter. Hè? Ik bedoel, toen kreeg je ineens een Jan Rafael Marcus, Joost Kipper, Marcus Vachbak.
Ja, dat
die zich met de neus aan het venster duwde.
Ja.
Hogenhoog, tegenwoordig top of the bill.
Ja, die is echt een beetje, hoe zeg je dat? Ontdekt wil ik niet zeggen, maar die is echt een beetje begonnen in Almere. Hè? En dan was eerst echt een Uberbiker die maar gewoon wegreed en dan een beetje instort in de marathon. Maar dat is te lang niet meer.
Cam Buff, 2018 tweede. Ja. Hogenhoog in 2019 tweede. Toch wel namen die, waarvan je nu zegt van wow.
Ja, Matthew Troutman.
Ja, Troutman. Ook zo'n Jesper Svensson.
Dat zit je
in de afgelopen jaren. Dan zit je alweer kort erbij. Maar daarmee aangeven dat de buitenlandse top ook Almere weet te vinden.
Ja.
En dan zijn het misschien dan nog niet de mensen in de top, maar het zijn wel allemaal atleten die zich in die jaren daarna absoluut bewezen hebben in die top.
Ja, want dan kom je wel echt bij grote namen. Hè? Want je hebt natuurlijk ook de tijd met Georg Quarterbeach. Die was ook in de duathlon, deed hij altijd veel wedstrijden. En Temu Toivanen. Maar dat waren niet mensen die je ook veel in andere wedstrijden
Nee.
En nu komen er echt grote jongens. Kijk, Marcus Vachbach, die heeft twee keer gewonnen. Maar ik denk niet dat veel mensen hem van een andere wedstrijd kennen.
Nee, en als je zijn cv daarna terugslaat, zit er ook niet zoveel meer in.
Nee, maar Joe Skipper en Matthew Troutman en Christian Heughaug natuurlijk wel. Ze komen steeds meer grote namen
eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. En dat is dan ook wel weer mooi. En wat het allermooiste is van triathlonsport, vind ik nog altijd, en vinden volgens mij de meeste deelnemers, dat al ben je heren 65, je start op in hetzelfde veld als die wereldtoppers.
Ja.
Je doet hetzelfde parcours. Nou, Tivan Honden doet het dan niet, maar goed, dat is iets anders. Maar je doet in Almere hetzelfde parcours. Je race op dezelfde dag, geen flauwekul. En ze zijn allemaal, bijna allemaal, ik zal niet zeggen allemaal, maar bijna allemaal even goed benaderbaar.
Ja.
En dat is bijzonder.
Ja, dat is absoluut.
En je had ook altijd de wedstrijd in de wedstrijd. Hè? Want je had de wedstrijd voor de wedstrijd. Maar ook eigenlijk als Almere nog steeds altijd ook het NK.
Ja,
en dus ook veel ETU, EK's geweest.
Ja, wat zijn er? 10 keer EK, 3 keer WK hebben we gehad.
Ja.
Inmiddels in Almere. Ja, dat is toch mooi.
Het NK lange afstand is natuurlijk ook nog een tijdje in Stijn geweest. Ja, maar ging niet over de hele triathlon.
Nee, dat was dan die Stijn afstand, 120 fietsen.
320, 30 denk ik, ja.
Ja. Had het naar Stijn gebracht. En waarom? Nou, Stijn was ook een prachtig Stijn, zweervolle wedstrijd. Maar was ook vaak het jaar dat het of in combinatie met een WK of een EK stond. En dan ging het NK ging dan naar Zuid-Limburg.
Nee. Welke dame heeft, we hadden het net over Gerard Schellens, die bij de mannen het meeste overwinning had. Bij wie is dat bij de dames?
Cora heeft er 3 en Yvonne heeft er ook 3. Katinka heeft er 3, Thea heeft 3. Er 3. Er zijn er dus een aantal.
Een aantal die hetzelfde aantal.
Irma Zwartkruis 2, Adel van Zwieten 2. Volgens mij Irma Heren 2. Nee, Irma Heren 1. Irene Kinnegem 2, Helene 2.
Het is allemaal.
Dus ja, dat nee. Het zijn er een aantal. Daar spreekt niemand echt uit. Maar goed, bijvoorbeeld, ik denk dat Yvonne van Vlekken veel vaker had kunnen winnen.
Ja.
Waar het niet dat die haar programma dermate...
Ja, Yvonne heeft de vier, hè?
Heeft Yvonne de vier?
Ja, ook in 2007 nog.
Oh ja, verhip.
En dan
ja.
drie keer achter elkaar.
Ja, ja, ja en dan drie ja. keer achter elkaar. Nou, dan is Yvonne de koploos. Maar die had hem nog veel vaker kunnen winnen. Dat
maar die startte niet altijd in Almere?
Nee, die startte zeer regelmatig niet. Want die had een dermate druk programma op wereldniveau.
Ja, precies.
En natuurlijk, nadat Almere verder opschoven in de kalender... kwam het steeds dichter bij Kona te liggen.
Ja,
dus de belangen zijn dan voor heel veel lange afstand atleten. Ja, dan krijgt Prio Kona.
Ja, want die oude wedstrijd was altijd een beetje half augustus, zeg maar. Toch?
Ja,
een beetje
half augustus. Ja.
En nu is het eigenlijk half september, dus een maand opgeschoven. Ja.
Einde schoolvakantie zo'n beetje, dan lag Almere eigenlijk vroeger.
Ja, soms vergeten we wel eens hoe groot Yvonne van Vlekken eigenlijk was in de sport. Hè? Als je ziet hoeveel zij gewonnen heeft, maar ook internationaal echt hele goede resultaten. Jij hebt een bijzondere band met Yvonne. Hè? Hoe, ja. hoe is dat zo gegroeid?
Hoe groeit zoiets? Ik was bij haar allereerste triathlon. Ze was bekend als duatlete natuurlijk. Goed duatlete, ook op wereldniveau. Op een gegeven moment, je raakt aan de praat bij Nederlandse wedstrijden. En eigenlijk vanaf de eerste wedstrijd dat ze een triathlon deed en won... was in Spijkenisse, heel lang geleden.
Ja.
En ja, die won ze. En ja, daar ontstond een klik. Interviewtje na afloop ontstond een klik. En sindsdien zijn we hele goede vrienden, kan ik je vertellen. Al ruim 25 jaar.
Ja.
En dat zal nog wel tot mijn dood duren.
Ja, bijzonder.
Er gaat eigenlijk geen 14 dagen voorbij dat we niet even contact hebben telefonisch.
Tja. Oh, bijzonder ook dat je dat soort banden natuurlijk in die sport...
Ja, die zijn er veel hoor. Ik bedoel, er zijn heel veel goede contacten en hele dierbare contacten die ik...
Ja, ook met Gerrit dus. Hè?
Ja, omdat
je dus iemand die je vaak hebt binnengehaald en die wint, dan krijg je toch een
bepaalde klik. Maar ook dan ging ik weer naar Lommel, want dan moest ik toch zijn wedstrijd even bekijken in Lommel. Of ik werd uitgenodigd voor een etentje in Lommel en dan bleven we dan maar weer slapen. Met Katinka Wildenburg, fantastische band.
Ja.
Die spreken jullie later ook nog.
Ja.
Katinka Uyrol woonde toen nog in Den Helder. En dat was zo'n Noord-Hollands triathlon circuitje op woensdagavond. En dan was het vaak het wedstrijdje doen door naar Den Helder. En dan had Roel weer fantastisch gekookt. En de mosselavonden bij Katinka en Roel die zijn nog altijd heel bijzonder. En met Katinka en Roel ben ik ook richting Kona geweest.
Ja, dat vertel je. Je bent één keer naar Hawaii geweest, naar Kona. En dat was toen Katinka daar mee
deed. Was het jaar dat... Ja, helaas Katinka wat minder presteerde, maar... Ja,
welk jaar was dat?
Oh, het was het jaar dat mijn collega bij... Greg Welsh wereldkampioen werd.
Oh ja.
Moet ik even
denken. Ja, dat is...
Ik zoek hem zo op.
Ik kan de finish wel herinneren.
Was het
dat
97?
Dat stampen.
Ja. was het 97? Ik weet het niet.
Ja, dat zal wel erg die tijd zijn.
Maar daarna nooit meer de behoefte gehad om die kant op
te gaan? Nee, man. Alsjeblieft.
Ook niet, ook niet dat jaar dat Yvonne tweede was geworden.
Nee. Dat, het is nog een kostenplaatje.
Ja, zeker.
En ik word niet gesponsord.
Nee.
En ik was er geen speaker. Dus dat moest allemaal zelf betaald worden.
Ja. Toen de tijd met Ironman en dergelijke. Heb je toen ook gespeakerd bij Ironman eigenlijk?
In Maastricht, jazeker.
Ja.
En Lanzarote.
Lanzarote 10 keer, Ironman, alle edities. Ja. Samen met Paul Kay het feestje gevierd. En Wim in eerste instantie met z'n drieën. Het volgende jaar kwam daar Arjan Schilder bij.
Ja.
En later Ralf. Ja.
Tja.
Dat is ook een bijzondere wedstrijd. Ik zie dat nog gebeuren, die eerste race...
Ja.
Op de markt in Maastricht, ja, ook wel memorabel. Maar ja, ook zo. Jan Frodenus, die finish als tweede op Lanzarote.
Ja.
Bewust tweede geworden.
Ja, Jesse Thomas, die had hij gegeven, hoor.
Ja,
wat was dat?
Ja, die waren samen weg. En ik heb het idee dat Frodeno toen zoiets had van... het is niet goed voor mij om nu te winnen.
Dat zei hij me later ook.
Want die favoriete positie een beetje wilde. Ja. En hij liet zich echt voorbij lopen eigenlijk.
Ja, het begon al met ongeveer een 3 minuten strekken aan de wisseltent.
Oh,
voor mijn ogen. En later... gaf hij ook toe van, ja, even de focus niet op mij. Want stel met een overwinning Lanzarote kijkt echt iedereen weer naar mij toe richting Kona, Hawaii.
Ah, ja.
Ik wil even rust.
Ja, bijzonder. Ja.
En Jesse Thomas daarna ook niet heel veel meer gedaan,
nee, hè? Weinig meer van gehoord.
Ja, hij heeft voedingsdingen, Picky Bars, was volgens mij van hem. En hij heeft een kledingmerk nu in de sport, dus daar doen ze wel weer veel mee. Nou, maar qua race is niet veel meer, nee. Ja, en welke atleet, het hoeft dan niet per se, juist liever even eentje die niet gewonnen heeft. Is er nog een buitenlandse atleet waarvan je denkt van, dat vond ik wel tof dat die in Almere was?
Ik heb daar zelf wel een goede band mee, met Petter Fabruszek.
Ja, maar die was overal anders.
Ja, die was overal. Trainen deed hij niet, maar hij deed gewoon week na week hele triathlons.
Ik heb een keer naast...
En hij doet nog steeds, hè?
Ja, zeker,
steeds
zeker. Maar Petter doet... Ik heb een keer naast hem op de massage gelegen in Almere. Toen kwamen we vlak na elkaar binnen. En die doet wel 60, 70 hele triathlons in een jaar, hè? Ja. Ik overdrijf niet. Die doet gewoon 60. Ik zeg, hoe krijg je dat nou voor elkaar, weet je wel? En dan zegt hij van, ik train gewoon niet. Ik doe gewoon een hele triathlon. En dan herstel ik een week en dan doe ik weer een hele triathlon. En het is niet zo dat hij nooit goed presteerde. Want hij heeft ook gewoon regelmatig het podium gehaald.
Echt waar?
Ja, ja. Zeker. Ja. In 99 was hij tweede achter Jan van der Maal. En je had ook nog die Peter Kropko, weet je wel? Die hele gespierde gast. Was een gevaar, denk ik, of zo.
Petter won in 2000, overigens.
Heeft hij gewonnen ook? Dat wist ik niet. Ja.
Maar, dus ik werd ooit uitgenodigd als speaker in de Challenge IJsland. Op zich al heel bijzonder.
Ja.
Dat ik daarvoor werd uitgenodigd. En dat was een enorm groot appartement in Reykjavik. Heel hoog, prachtig uitzicht. En wie werd mijn appartementgenoot? Petter Fabruszek. Het had zo moeten zijn.
Ja, maar het is een leuke gast op zich.
Fantastisch.
Die heeft ook heel veel verhalen. Leuk.
Doet hij nog steeds Almere ook?
Almere niet. Nee. Want hij zoekt nu wat meer de extreme, de wat kleinere helers op. Maar zoals Stef zegt, ik denk dat hij om de 14 dagen toch wel weer ergens een streepje bij zet. Een broertje dood als aan trainingen. Lijkt een beetje op Hans Bosman. Maar dan op ander niveau.
Ja. Weet jij wie de meeste finishes heeft in Almere?
Chris Buitendijk.
Hoeveel is dat?
Hoeveel?
Hebben wij volgens mij in het blad vorig jaar, volgens mij. In ons magazine hebben we daar een verhaal over gemaakt.
Ik ben op een gegeven moment, als je zelf niet meer speaker bent, ben je er niet.
Zou dat meer dan 40 keer zijn?
Dat denk ik niet.
Nee, want hoeveel edities hebben we?
40, denk ik. Meer
nee, hij heeft ze niet allemaal meegedaan. Ik denk dat Chris dik in de 30 zit. Maar dat weet ik niet zeker. Okay. Dat moet ik even los.
Ik ken iemand die de 30 in Weesp heb gedaan.
Ja, dat ken ik ook.
Nee, Chris Buitendijk, zonder twijfel.
Okay. En eentje, een man die natuurlijk ook vaak terugkomt, is Hans Lampen.
Ja.
Altijd ieder jaar zijn haar natuurlijk een kleurtje gaf.
Ja.
Wat is jouw herinnering aan Hans?
Die had altijd dik plezier. Ja. Met passeren en met het lopen fantastisch, want je kon hem altijd van verre aan zien komen.
Ja, precies.
En dan voor de Almeerders een Almeerder aankondigen, dat werd heel makkelijk.
Tegenwoordig niet meer, want het zou ook zomaar Milan Brons kunnen zijn. Ja, want die doet ook altijd in Almere zijn haar.
Ja.
Ik weet niet dat dit jaar weer gaat doen.
In die jaren ben ik niet meer actief, hè? Dus, nee. Maar in mijn jaren, Hans Lampen.
Maar ben jij nog steeds in Almere als de wedstrijd, of wil je
ik,
dat niet?
Ik ben er eigenlijk elk jaar nog geweest. Vanaf 85. Ik heb één keer overgeslagen. Toen ging die Deksels de Menno Koolhaas ineens een record.
Ik kan me herinneren,
En dit jaar sla ik ook over. Ik ben op vakantie.
Ah.
Ergens moet je een keer op vakantie.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ik vind het wel jammer, maar...
tenzij het weer hier in Nederland omslaat. Want dan gaan we in Nederland op vakantie. Nou, dan wordt het wel weer langs Almere, maar...
Nou, dat jaar dat Menno won, had je prima in Nederland op vakantie kunnen gaan. Want toen was het warm. Echt heel warm.
Ja. Nou, toen zijn we gevlucht voor de hitte.
Oh, ja.
Heb jij inderdaad, als we het over omstandigheden hebben, heb jij edities meegemaakt waar je dacht van, dit gaat echt niet door vandaan? Want het is echt...
Nou, we hebben een editie meegemaakt toen werd afgelast.
Oh ja?
15 jaar geleden. In de wedstrijd. Noodweer. En alles werd stilgelegd. Einde wedstrijd.
Maar noodweer in de zin van regen, onweer?
Onweer, verschrikkelijk. Beestenweer.
Ja, maar ik vraag me dan ook altijd af. Daar denk ik ook wel eens over na in Almere. Wij wonen hier vlakbij, dus wij trainen ook vaak op het parcours. Ik heb ook wel eens gehad dat ik in die polder reed en dat het echt ging onweren. En toen dacht ik, ik moet stoppen. Maar als ik stop...
Ja, dan, je kan die kant op.
Dan, dat lost niks op. Hè? Je bent er nog steeds. Uiteindelijk kon ik onder het viaduct van de... Is dat de A? 6, denk ik, die daar was ik uiteindelijk gekomen en daar kon ik dan schuilen. Maar je kan wel een wedstrijd stilleggen, maar als die atleten nog steeds in de polder staan en als het bliksemt in de polder, dat is echt niet tof, hè?
Nee, maar ja, goed.
Geen oplossing.
Het werd toen, volgens mij was het zelfs het WK-jaar.
Ja. En kan ook een jaar dat
Dirk voor de eensgroepers alles eind klaar.
Ah, dat is zo zuur voor organisatie.
Dat Wim en ik elkaar aankeken van, nou ja.
Ja, dat is wel zuur.
Dit was het.
Dat is echt zuur.
We waren wel vaak heel dik in de regen. Volgens mij dit jaar 2011 dat Dirk Wijnaldum won. Stond ook echt vol in de regen. Met zijn zoontje zo het podium op, zag ik.
Beesten weer af en toe.
Ja.
Ach, het hoort erbij.
En we hebben ook volgens mij een WK-editie gehad. Volgens mij was dat, ik weet niet of dat over de hele triathlon ging. Ik denk het wel, WK lang. En toen knalden ook heel veel banden in de wissel. Voor mij was dat 2008 of zo geweest.
Ja, vanuit de hitte toen.
Ja, van de hitte. Oh, ja. Dat is echt...
Ja. Ah, de misteditie.
Ja.
Iedereen kent toch de misteditie?
Ja, ja, ja.
Zo, in plaats van 's ochtends om 7 uur, 11 uur starten of zo. En in de tussentijd Wim en ik maar roepen. Nou, we hebben nog een kwartier delay, beste mensen. Nog een kwartier. Werd er weer een vrachtwagen met bananen die wisselzone ingereden.
Oh ja, joh.
Echt, ja, dat werd 's nachts 2 uur of zo, de laatste finish.
Ja, bizar. Ja, dat was dat met die misteditie. Dat zwemparcours was ook niet heel makkelijk, hè? Want je begon zeg maar aan de andere kant van de havenkom. Daar zwom je dan een lusje en uiteindelijk moest je helemaal om de wisselzone heen zwemmen. En dan kwam je bij het surfstrandje eruit.
Surfstrandje starten.
Ja, andersom, ja. Klopt, ja.
En dan terugkomend.
Ja. Bij de havenkom, ja.
Nee, zelfs toen was het niet havenkom. Toen kwamen ze terug op het surfstrandje.
Maar later
en daar stond de wisselzone.
Later zijn ze er wel omheen gegaan, toch?
Maar in de misteditie hadden we nog de wisselzone, zeg maar, achter het surfstrandje.
Okay.
Uren wachten. En al die atleten eerst maar een kwartier uitstel. Bleven allemaal wel zitten in hun wetsuit. Ja. Op een gegeven moment kregen ze ook wel door van, nou, dit wordt het nog weer even. Dus kleding uit, enzovoort. Heel bijzonder.
Dat is helemaal inderdaad.
Kan jij het jaar nog herinneren, 1999, dat Jan van der Marel dus het Nederlands record pakte, die heel lang bleef staan?
Was dat het jaar dat Jan ook over de hekken moest springen?
Dat moet jij weten, want toen was ik nog niet daar. Maar toen deed hij de 7 uur 57 onder de 8 uur. Dat was natuurlijk spectaculair voor die tijd.
Dat was echt een enorm iets. Het stond op 8.01, geloof ik, uit mijn hoofd daarvoor. En ja, dat ging 4 minuten af.
Was hij überhaupt, ik denk dat hij überhaupt wel een van de weinigen was in de wereld die tijd onder de 8 uur.
Toen zat hij echt wel heel hoog in de ranking. Ja, nog niet de absolute top, maar absoluut heel hoog. Ja.
Heeft Jan van der Maro ook Kona gedaan eigenlijk in het verleden? Of was hij niet, was hij daar nooit te vinden?
Frank wel. Jan weet ik eigenlijk. Weet je, dat...
Ik denk het ook niet namelijk dat hij... Ik weet van Frank inderdaad dat hij daar goed presteerde op Hawaii.
Ja, beste rookie was hij er ooit... Frank. Maar Jan.
Want eigenlijk als je die tijd... Het is gewoon wereldtop in die tijd, toch? Gewoon.
Ja, zeker. Ja.
Absoluut, maar goed. Ja. Hij was ook wereldtop. Ja. Maar die Nederlanders deden toen in die periode sowieso goed. Hè? En bijvoorbeeld ook een Mark Cox, die eigenlijk als duatleet toen te boek stond. Goed duatleet. Ja. Die dan rood wist te winnen.
Is dat een beetje dezelfde... We zien natuurlijk nu ook, hè, dat heel veel pro-atleten, Nederlandse pro-atleten, het echt goed doen wereldwijd.
Ja.
Als je kijkt naar de generaties, welke generatie is er eigenlijk nu de beste in de tijd? Ja. Is dat deze generatie of is dat de generatie van destijds?
Je kan het niet vergelijken. Die evolutie in die sport die is zo anders. Het materiaal wat atleten meenemen is zo anders. Een voorbereiding, een trainingsprogramma, de kennis van voeding, de kennis van training.
Mm-hmm. Nou, je hebt een keer een podcast met Gregor opgenomen. Als je hoort hoe dat gegaan is hoe die dat deed.
Ja, er was natuurlijk een generatie met Barel, Koenders, Stam. Nee. In die beginjaren. Nee. Ja, absolute wereldtop. Vervolgens kregen we Jos Evers.
Ben van Zelst.
Nog steeds wereldtop op het lange werk. Dan Jan en...
Mark.
Jan en Frank.
En Mark. Ja.
Welke Mark?
Cox.
Mark Cox. En dan, toen viel er toch wel een beetje gat.
Ja.
En met name toen werden de vrouwen van Nederland op het lange werk sterker. We hadden natuurlijk al Thea Siebesma, we hadden al Ara van Zwieten, we hadden al Irma Zwartkruis. Toen kwam Katinka erbij, Irma Heren, later Cora Vlot, Yvonne, Helene. En die vrouwen, dat blijft eigenlijk. Nederlandse vrouwen zijn altijd wel goed aanwezig geweest. Het is een gat geweest, maar ja, nu met Niek, met Tristan, met Jury, met Menno en wat er nog aan zit te komen. En
Sarissa, Els, Marlene.
Ja, nou ja, bij de
Lotte dames, Willems.
Dus die vrouwen, dat is eigenlijk een vaste waarde altijd wel geweest. En bij de mannen is het wel een tijdje in die periode van Dirk. Dirk, een fantastisch goed atleet.
Zeker, ja, ja.
Alleen ja, niet in die echte wereldtop.
Nee.
En ja, dat is dan gelukkig sinds eigenlijk vorig jaar. 2 jaar geleden is dat gewoon weer begonnen op die 70.3 en die hele.
Als we kijken naar de huidige editie die nu aan zit te komen.
Ja.
Wat verwacht je daarvan? Zou zomaar eens kunnen dat Nederland wint bij de mannen en de vrouwen?
Op het EK. Ik heb eerlijk gezegd de startlijst nog niet bekeken.
Nou, de startlijst
ik
kijken.
Ik weet dat Els meedoet en dat een beetje de favoriet is bij de...
Bij de dames.
Bij de dames. Ja. Marlene die kiest voor... Ja, van de week nog een telefoon die kiest voor Kona, logischerwijs.
Ja.
Tristan?
Ja, dat, nou ja, goed. Tristan laat zien dat hij echt wel op niveau is. Hè? Dat hij, vorige week natuurlijk...
Het was indrukwekkend wat hij in Epo op die halve liet zien.
Zo.
Absoluut wel.
Dus ja, ik denk, ja,
maar ik weet niet wat er aan buitenlanders mee doet, jongens.
Ja, eigenlijk de grootste namen die ik zag was Robert Kalin.
En Stojanovic, denk
Stojanovic en Thomas Renk volgens mij ook.
Die, ja, dat zijn de drie... Maar ik denk dat het toch inderdaad, qua Nederlanders, dat we echt wel goed bezet zijn.
Ja, dat zijn dus geen Heugenhaug en geen Zwensen.
Nee.
Dat komt natuurlijk ook omdat Nice tegelijkertijd is, het WK. En heel veel anderen die niet naar Nice gaan, die denken, ik ga nu een Ironman doen, want dan zijn die gasten er allemaal niet. Dus exact. Je met 100 man ben je sowieso kwijt.
Ja. En misschien komen er nog wat namen bij, hoor. Maar dit is nu in ieder geval de stand van nu.
En die
maar dat kan toch niet meer, zei Rick.
Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet hoe dat in het buitenland, hoe dat geregeld
is. Nee, er worden wel vaker op het laatste moment nog mensen bijgegooid.
Wildcard.
Ik
zag gisteravond bijvoorbeeld in Tier 100 verscheen ineens op mijn appje Alanis Ziffert.
Oh ja.
Oh, 2023 tweede in Almere.
Ja.
En vandaag stapte ze als eerste van de fiets.
Niet waar het zeggen, die deed
in de Tier 100. Vervolgens plofte ze onder het lopen in elkaar. Maar goed. Als je net en Brun gewonnen hebt en net de Alpe d'Huez triathlon, dan zit er nog wel wat in je poten, denk ik.
Ja, precies.
Nou, Almere is, zal wel een goed parcours voor haar zijn, want zij...
deed ze mee, hè?
Ja, ja, want zij ligt natuurlijk de hele race in de lichtstuur. Ook als ze al op de moet klimmen, of in Embrum. Dus dan heb je in Almere heb je wel goed parcours eraan. Ja. Zullen we...
Nog één vraag. Ja. Dit is ook de editie, natuurlijk de laatste editie voor Rick van Tricht als bondscoach.
Ja.
Rick is natuurlijk in het verleden ook een goede atleet geweest in de jaren, wat was het, 90, denk ik, eind jaren 90?
Ja, 90.
Begin jaren 90.
Nee, begin jaren 90.
Derde, denk ik.
90 was hij derde in ieder geval.
Ja.
Ja.
Hoe is jouw band met Rick eigenlijk?
Ik heb met Rick altijd een hele goede band gehad. Ja.
Dat is voor zover hem ook wel een emotionele
editie. Ja, dat weet ik zeker. Zijn. Wat dat betreft vind ik het wel jammer dat ik er niet ben. Maar goed, Rick weet wel dat, dat op dat moment ik ook wel even naar hem klik zo van.
Ja, precies.
Nee, bijzonder. Bijzonder mens. Goed atleet.
Ja.
Eigenlijk net achter Jan en Frank. Altijd opererend. Maar, en daarnaast een gewoon heel prettig persoon.
Ja.
Prettige persoonlijkheid. En daarnaast jaren ingezet natuurlijk voor de triathlonsport. Als coach lange afstand. Zonder budget. Dat was het eigenlijk.
Ja, nee, dat is het inderdaad. En dat zal denk ik in de toekomst ook nog niet heel snel gaan veranderen. Verwacht ik. Maar goed, Stef, jij wilde Wim bijbellen?
Ja, laten we Wim erbij gaan bellen.
Ja, dan hebben we nog het Triathlon Inside Membership. Dat is dus €10 per maand of €100 per jaar. Daarbij krijg je korting op merchandise, korting op producten van onze partners en de member-only events. En ook korting op de inschrijving voor Triathlon Epe volgend jaar. Dus dat is zeker mooi om mee te nemen. De clinics zijn al bekend. We hebben 1 september met Bas Diederen een clinic van hoe combineer ik triathlondoelen met de rest van het leven, persoonlijk en zakelijk. En 9 september en 16 september hebben we een hele interessante podcast met Dirk Verbraak, wat over voeding gaat. Voeding rondom trainingen en daarna voeding rondom de wedstrijd. 18 september hebben we passie of prestatiedruk met Bert Vlier. En 30 september hebben we er eentje met Herald Venekus, wat over slapen gaat. Wil jij daarbij zijn? Meld je dan aan voor het Triathlon Inside Membership. Het is alleen voor members. Het wordt niet opgenomen. Dus het is een heel exclusieve clinic. Waarbij je dus ook gewoon vragen kunt stellen in een kleine groep. Dus wil je daarbij zijn, zorg dan dat je member wordt van Triathlon Inside. Ja, Wim van den Broek, welkom in de podcast. En we wilden jou even inbellen, want we hebben Ruud de Haan hier. En Nou, jij en Ruud waren natuurlijk de vertrouwde gezichten bij de triathlon van Almere. Van ja, zo'n beetje midden jaren 90 tot wanneer eigenlijk? Wanneer was jouw laatste Almere?
Ik moet zeggen dat de jaartallen steeds moeilijker te onthouden zijn.
Dat zei Ruud ook al.
2017, Wim, was de laatste.
Net de 30 jaar niet volgemaakt.
2017, het jaar dat Joe...
Wat zal het zijn, Ruud? Zo 2015, 14?
Nee, 17. Joe Skipper won.
Oh, toch nog. Oké. Okay. Oh, ja. Dat is nog niet eens zo grijs verleden dus.
Nee, inderdaad. Nee, ja. Hey, Wim, als we de triathlon van Almere zeggen, wat zeg jij dan?
Ja, dat was natuurlijk een droom om mee te maken. Zoals een tennisser Wimbledon en een wielrenner de Tour de France beschouwd. Zo zagen actieve triatleten al meer jarenlang als de heiligen. En dat geldt denk ik ook voor microfonisten die in deze sport actief zijn. Dus om dat te bereiken, ja, daar deed ik wel mijn stinkende best voor in de beginjaren.
En van al die edities die je gedaan hebt, wat voor moment of welke editie springt er dan uit voor jou?
Nou ja, de absurde miste editie is natuurlijk wel gek. Dat je dus 4 uur lang... Ik vraag me wel eens af of ik die 4 uur lang ook heb staan vol lullen toen. Tot ze het water in ging, het gooi meer.
Is er eigenlijk toen nooit overwogen om het zwemmen af te lasten en gewoon als fietser te beginnen?
Nee, dat was Berijn deed mij, dat was een echte beroepsvisser. En die wisten eigenlijk al om 7 uur, toen we dus niet het water in konden, van dit duurt tot 11 uur dat die mist is opgetrokken. En wij geloofden er niks van, want ik denk dat kan zo lang niet duren. Maar ja, je zag geen hand voor ogen. Als je het water bekeek van het Gooimeer, dan kon je ongeveer 1,50 meter kijken. En meer was het ook niet. En het bleef inderdaad ook hangen. Dus ja, wat doe je dan? Dat hele voedingspatroon van die triatleten raakt overhoop. Ik zie nog die vrachtwagen met bananen en extra voeding aankomen. Waar ze alsof het hongerwinter was op afdoken, die triatleten. Want het deugde natuurlijk voor geen meter meer. Dus het werd een hele gekke race. Waarin mijn maatje, denk ik, Marijn, het aanvankelijk best wel goed deed, maar toch ook een hongerklop kreeg. En ja, het feit dat je dan tot 1:30 s'nachts nog doorgaat voor de laatste, want het schoof dus allemaal wel een beetje op in de tijd. Ik denk dat ze er een uur afgehaald hebben. Maar op zich was dat wel een memorabele race.
Hoe deden ze dat in die tijd eigenlijk? Want de dijk is niet verlicht, toch? Dus dan moest iedereen lampen meenemen?
Het was heel apart. Ik weet niet of ze toen ook al met bouwlampen werkten. Maar zelfs fietsers kwamen nog in het schemerdonker al binnen. Kortom, ja, het was chaos toen. Niemand kon ook voorspellen hoe dat nou eigenlijk zou aflopen. Mark Oxholm, AVRO was er toen bij. AVRO had ook wat artiesten uitgenodigd. Die zaten ook allemaal nog dwars door het programma heen. Lee Towers kan ik me nog herinneren. Waar Thea Siebes, maar dat noodgedwongen weer mee moest gaan dansen. En wij hadden zoiets van, ja, als we willen ook die dappere helden die nu tijdens dat muziekonderdeel binnenkomen. Want dat was allemaal in het stadion bij het oude sportcafé in Almere Haven. Dus die wilden ook binnen praten. Maar ja, dat liep allemaal, dat knetterde van alle kanten. Want de regie deugde niet. Kortom, ging goed fout. En ik zat net nog te kijken op de site van Almere. En dan zie je toch ook dat stadion nog in Almere stad. Bij de historische verhalen. En als je dan naar die tribune kijkt, ja, dan zit daar toch gauw 3.000-4.000 man op. Ja, dat zijn wel momenten dat ik denk, ja, we stonden daar niet voor lege dranghekken te doen.
Nee, dat waren echte tijden. Daar was er gewoon veel meer publiek dan deelnemers. Ik denk dat het nu soms bijna andersom is. Er zijn nu ook nog wel veel publiek, hoor.
Anders zal zich meer spreiden misschien over de dijk. Hè?
Dat klopt, ja.
Parcours opzoeken. Ja. Maar toen ging echt, stroomde echt iedereen aan. Ik weet nog, mijn eerste editie hadden ze me verteld van, nou, je krijgt het nooit voor elkaar om tijdens de etenstijd de tribunes vol te houden. Dus ik ben als een gek, deed een paar Griekse deelnemers mee voor de eerste keer. Dus ik had het Sirtaki muziek bij. Ik denk dat als ik daar de tribunes mee gek krijg, dan blijven ze wel hangen. En dat lukte gelukkig. Dus aan het einde van de dag zeiden ze van, hey, je hebt het ook voor elkaar gekregen om de hele dag het volk gek ja, te want maken.
Jullie twee kunnen heel makkelijk lang praten. Nou, dat weet iedereen. Ja. Maar jullie hebben elkaar ook nodig op zo'n lange dag, toch? Om elkaar een beetje af te wisselen en zo.
Ik ben er wel Ruud. Dat weet hij ook nog wel. Dat hij een keer een DJ uitgenodigd had, benaderd had.
Ja.
Die zou ons dan in ieder geval s'avonds min of meer ontzien.
Tijdens een EK.
Stemmen nog eens in zijn paar. Maar die dacht dat het op zondag te doen was. Dus op zaterdag geen DJ. En dat betekent dus dat we zelf gekke Henkie moesten gaan spelen.
wie van jullie is daar het beste in?
Oh.
Ja, misschien ik toen nog wel.
Ja, ik weet het wel zeker. Ons muzikale genre bestond toen uit drie cd'tjes die we de hele dag door op repeat hebben gezet.
Ja, nee, dat was ook niet helemaal ons ding. Althans, op latere leeftijd dacht ik van, moet ik dat nou nog steeds zo blijven doen? Maar het hoorde er wel bij natuurlijk. Hè. Het is toch een beetje een carnavaleske combinatie met topsport. En het duurt gewoon natuurlijk lang. Dus dan moet je toch ook jezelf een beetje vermaken. En dat hebben we altijd wel gedaan. Maar gaandeweg de jaren dacht ik ook wel. Ja, kom er iedere keer wel 10 jaar ouder van terug. Dus, maar ja, je ziet het aan Ruud. Er is geen spoortje van ouderdom te bekennen. En die heeft zijn 50ste hele triathlon net op zitten. Dus,
ja,
zo kan het ook. Ja. Hey, dus allemaal respect.
Wat vind jij van... je hebt die wedstrijd natuurlijk sinds midden jaren 90 enorm zien veranderen. Hè? Dat was een beetje de tijd met... met Katinka Wildenburg, die hebben we net nog gesproken. Maar ook begin jaren 90, Jos Evert, Jan van der Marel, Frank Heldoorn. En toen in de jaren 2000 was het natuurlijk het Gerrit Schellens tijdperk.
Ja.
En toen is die wedstrijd ineens verplaatst naar de stad. Dat heb jij allemaal zien veranderen. Hoe heb jij dat meegemaakt?
Ja, en ook weer terug zien keren uiteindelijk. Dus... ze zaten ook een beetje te hinken op twee gedachten natuurlijk. Hè? Van, geen aansluiting bij Ironman, dat was eigenlijk een gepasseerd station. Daar waren ze te laat mee. Dus het leek een beetje af te glijden naar een nationaal gebeuren. Met toch genoeg buitenlandse deelnemers daar niet van, maar niet echt de grote toppers. We hadden altijd wel geluk dat inderdaad Gerrit Schellens en Dirk van Gossen er altijd bij waren. Dus dan hadden we van de zuidenburen in ieder geval een paar sterke troeven. Maar dat vond ik op zich wel enigszins jammer dat je nooit de grote namen uit Duitsland of de rest van Europa over de vloer kon krijgen. Uiteindelijk is toen die challenge binnengehaald. Nou, dat staat als een huis. Want ja, er zijn echt jaren geweest dat ik dacht van nou, Roelie en Ruud Graaman, als die er mee stoppen, dan vrees ik het ergste voor Almere. Dus hoe ik ook tegen de jongens aankijk die het nu doen, alle hulde voor het feit dat zij die doorstart gemaakt hebben. En dat het uiteindelijk eigenlijk weer uit dat dal geraakt is natuurlijk. Want we hebben echt een jaar meegemaakt dat we niet meer dan 200 deelnemers op de hele hadden.
Nee, 182 in 2004 hadden we net gezien. Die jongens hebben dat wel uit de slop getrokken. Dat was ook echt wel nodig. Hè? Ook om een beetje de concurrentie in Europa. Vroeger waren er natuurlijk niet zo heel veel hele triathlons. En dat is natuurlijk...
Nee.
Je hebt veel meer concurrentie. Dus uiteindelijk moet je naar de stad toe. Vond jij die editie in zoals die nu is, vond je dat ook leuk om te doen?
Ja, zeker. Ja, nee. Het werd een beetje gewoner, omdat je natuurlijk ook in Maastricht ineens een argument erbij kreeg. En die twee leuke andere helers, Helgeman en Friesman. Dus ja, ik had zo van, je hebt tegenwoordig te kiezen. De afstand is niet meer zo uniek dat het alleen maar in Almere te doen is. Dus die trek was een beetje, wel een beetje minder. Dan ga je op een gegeven moment het wat internationaal bedenken. Dan mag je dus ook microfonisten erbij die van over de grens komen. Voor mij had dat niet gehoeven. Dat heb ik ze ook eerlijk verteld. Voor mij geldt het achterveld net zo belangrijk als het voorveld. En dat zo denkt Ruud er ook over. Wij hadden natuurlijk wel die informatie paraat van een... Chris Buitenhuis die voor de 34ste keer meedoet, bij wijze van spreken.
Ja, want voor de luisteraars, dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurd is. Hè. Jullie zijn tot 2017, 2018, volgens mij is Ruud 1 jaar langer doorgegaan dan jij. En Toen had de organisatie eigenlijk een feest gepland vanaf een bepaalde tijd, waardoor jullie niet meer de laatste finishers binnen konden halen. En dat is eigenlijk wat jullie net zo belangrijk vinden als de eerste finishers, toch? Zeg ik dat zo goed?
Ja, precies. Daar zocht je ook alles voor uit. Het luisterde ook uit wie dat waren. En ik moet er niet aan denken dat als ik daar 11 uur, 12 uur, 13 uur aan het sporten ben, en ik zou anoniem over die finish moeten komen. Dus dat was eigenlijk altijd wel het streven van ons als microfonisten. Evenveel waarde hechten aan de winnaar als aan de nummer laatst. En alles wat ertussen zit is net zo goed waardevol.
Dus, maar ik denk dat dat ook was waarom jullie zo populair zijn geworden.
Als je een beetje verandert, dan schik ik me erin. En nogmaals, ik heb het altijd zo gedaan van ik heb me nergens aangeboden. Als iemand mij vroeg en ik had tijd, dan kwam ik speakeren. En als het niet meer klikt of als er iets anders is, dan even goede vrienden.
Ja.
Als je het over Almere hebt, koester ik natuurlijk warme herinneringen eraan. En ik zal het evenement ook altijd blijven aanprijzen bij mensen die aan triathlon beginnen. Kijk, Hawaii is leuk, maar Hawaii is duur en we zien er maar eens te komen. Maar Almere is iets waar je natuurlijk voor kunt trainen. En ja, die moet je, vind ik, als triatleet wel op je...
Palmarès hebben. Maar je zei, jullie noemden net al een beetje die misteditie als een heel bijzonder moment. Wat was nou bijvoorbeeld een hele bijzondere finish die altijd is bijgebleven? We hebben natuurlijk in 2022, toen waren jullie er niet meer, maar dat was de finish met Kieran Lindars, die helemaal slecht ging de laatste 10 meter voor de finish. Yeah. Dat hebben jullie zeker weten wel gezien. Hebben jullie ooit een moment meegemaakt, een finish waarvan je denkt, zo, maar dat was speciaal? Het kan ook gewoon de eerste overwinning van een vriend zijn of...
Dat is voor mij dan in ieder geval onmiskenbaar Jan van der Maagel, die als debutant meedeed. En natuurlijk wel een goede atleet was, maar een debuut maken op een redelijk jonge leeftijd en ook winnen, dat vond ik wel heel bijzonder. En Jan was toen eigenlijk nog, natuurlijk de duels met Frank Helderhoorn, die zijn natuurlijk ook legendarisch geweest. Die kun je toch wel een beetje rangschikken in de Iron Battle, de Iron War van Mark Allen en Dave Scott. Want ja, die twee mannen waren in de jaren 90 erg aan elkaar gewaagd. De ene keer won Frank, de andere keer won Jan. ik weet nog goed dat Jan binnenkwam en de microfoon erbij. Maar ja, toen kwam meteen zijn maaginhoud eruit. Dus de microfoon helemaal onder. En geen interview, want dat kon toen even niet.
Nee.
Ja, dus die finish staat me wel bij. En als we dan moet ik eigenlijk mijn 250 herinneringen er weer bij gaan halen. Dan zijn we nog wel een paar uur bezig. En die 250 herinneringen, dat waren ook stuk voor stuk verhalen waarvan ik denk, dat zijn allemaal stuk voor stuk momenten waarop ik dacht, toen ik dat al schreef in het jaar dat ik dus voor mijn 25 keer mee deed, denk ik, dat is toch wel bijzonder, hè? Een kras op je auto, Frank Helder, op de dag. Of Katinka, weet ik het, wie het toen was. Met mijn boek daar tegenaan krassend. De avonden ervoor met Ruud Bakkeleijer. En tegen iedereen beweren dat het maar gewoon twee eenvoudige verkeersregelaties waren in de polder. Ja, dat soort zaken. Dat zal. Als ik het terugleest, dan komt dat allemaal weer boven.
Maar hoe was dat eigenlijk vroeger? Want er gaat nu in de triathlons is er heel veel gedoe over, en terecht hoor, over veiligheid en afzetten van parcoursen. Was dat vroeger eigenlijk helemaal afgesloten?
Ik weet wel dat ik wel eens een keer al meer in kom en dat ik dwars over de weg een paar containers zag staan. Dat ik me ook bedacht van hoe moeten de hulpdiensten hier straks langs? Want dat blijkt dus toch een stukje fietsparcours van de triathlon te zijn. En dan heb ik het echt al over 20, 25 jaar geleden. Ik denk dat ze dat weer op andere manieren doen. Maar ik heb nooit echt veel verhalen gehoord van... Kijk, eruit was een landbouwvoertuig in de polder. Maar over het algemeen is het vanaf het begin af aan. Het was natuurlijk... als je in 83 begint daar... dan woonde nog bijna niemand in heel het Flevoland.
Nee.
Het was eigenlijk best wel rustig om het daar te doen.
Dat is ook de reden waarom het ooit verplaatst is, hè? Van Den Haag naar Almere.
Ja, dat was de reden. Ze zijn Job van Zanten is toen met een helikopter boven het land gaan cirkelen. Die kwam eerst in Texel, op Texel uit. Dus het had net zo goed ook op Texel kunnen zijn. Maar het werd uiteindelijk Flevo en Almere. De eerste keer ben ik nog niet geweest, maar de editie in 85 bij het EK met Gregor. Ook weer zo'n legendarische editie. Toen werd het dus, we hebben dus wel ingekort, hè, want toen was het zonder een golfslag van Abu Yada. Ja, toen, vanaf toen had ik zoiets van, ja, dit is wel heel bijzonder. Dit wordt een evenement wat zich kan mee met de helft door, dacht ik toen. En nou ja, goed, in triathlon begrip blijft Almere natuurlijk toch magisch.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Almere in die zin een mooie historie heeft. En ja, mede namens jullie, dankzij jullie ook een hele mooie wedstrijd is geworden. Als je nou eens kijkt naar... volg jij de sport nog in die zin? Volg je Almere? Ben je de laatste jaren nog in Almere geweest? Of helemaal niet meer?
Nee. Ik heb er... in het jaar dat ik stopte... koos ik voor Ameland.
Ja.
Nog een keer gedaan volgens mij. Dus ik denk, nou, lekker relaxed daar. Ik wel... die nog een keer s'avonds vanuit Ameland terug naar het zuiden getuft. En toen nog even de laatste uurtjes een beetje... de langste zijlijn gevolgd. Maar prominent aanwezig ben ik er niet meer geweest, nee. Ja, ik zie het op de livestream. Maar ik volg sowieso de sport een beetje op een gepaste afstand op dit moment.
Ja.
Best veel plezier, maar toch...
Ik kan je toch nog altijd wel het parcoursrecord van Arthur de Rauw vragen, Wim?
Ja, dat zal er nog steeds zijn dan, of niet? Het zijn parcours.
Maar goed, in die jaren dat wij actief waren... was dat toch een van die dingen waar we naar elkaar toe speelden?
Ja. Dus die komt natuurlijk aan het zwemmen. Maar als je Arthur tegenwoordig ziet, dan lukt dat ook niet meer. Hoor. Dus,
wat was het? Heeft hij nog steeds het...
Ja, hij woont hier in het zuiden uit. En hij is hofleverancier van... hij is patissier. Op dat vak is hij dus ook goed geworden. Dat vind ik ook altijd wel mooi dat... triatleten natuurlijk het uiterste uit zichzelf halen, maar ook in hun carrières daarna, als ze iets heel anders gaan doen, toch uitblinken.
Ja.
Nou, op zich vind ik dat altijd wel, kijk, ik kom af en toe wel eens wat oude jongens krenten mee tegen. En dan, dus de triatlonorganisatie Zundert bijvoorbeeld, die komt nog altijd één keer per jaar bij elkaar, een soort reunietje. En dan halen we nog eens oude koeien uit de sloot, dus dat blijf ik ook wel leuk vinden. En wat Oud-Gastel betreft, dat thuiswedstrijdje blijft ook gehandhaafd. Dus
Oud-Gastel natuurlijk.
Een paar jaar altijd na Almere, want toen deden we zo'n soort afterrace van een week na Almere.
Ja.
En dan probeerden we dus inderdaad de goede jongens uit Almere te strikken om een week later nog een triathlonnetje te doen. Nou, dat is een paar keer aardig gelukt.
Een soort Tour de France criterium na de Tour.
Ja, precies. Dragende kaaien, achter elkaar, dat soort dingen. Ja.
Ja, dat kunnen ze in Brabant wel, ja.
Ja, dat kunnen we wel. Ja, nee, maar toch, ik ben er blij om en ook trots dat ik al die jaren mocht deel uitmaken van de triathlonfamilie in Almere. Het was ook altijd in de aanloop altijd hartstikke gezellig daar. Veel mensen nog altijd wel contact mee. Maar het is goed geweest, dus ik kan nog met de gerust hart op terugkijken. En ik ben zeker van plan om nog eens een keer zo anoniem een kijkje te gaan nemen. En zo niet, dan blijven de wedstrijden in ieder geval via de media en livestream volgen. Ja. Want wie er gaat winnen, als je dat wilt vragen vandaag, dan... Ja. Moet ik het antwoord schuldig blijven.
Oh, ja.
ik heb geen idee wie er goed is op dit moment.
Nee, ja, dat wordt ook denk ik wel een spannende wedstrijd die je niet zomaar even kan voorspellen, denk ik, dit jaar.
Nee.
Maar in ieder geval, Wim, ja, hartstikke bedankt voor je tijd eventjes en mooie herinneringen van vroeger. Die zijn altijd leuk om aan te horen.
Ja, precies. En ze zijn er ontelbaar, want wereldkampioenschappen waren fantastisch daar.
Ja.
Al die Europese kampioenschappen die waren stuk voor stuk goed. Ja. Maar ja, ik zeg al dat in de jaren 1991 dat je een EK hebt met 400 deelnemers. En daarna nog een open race met 800, 900 deelnemers.
Ja.
Dat waren aantallen die bij de Ironman natuurlijk heel doodgewoon waren. Maar dat was toen een gigantische uitschieter.
Ja.
En ik geloof niet dat ik toen nog veel stem over had om in ieder geval 7 uur s'avonds.
Dat kan ik me voorstellen.
En in de latere jaren lukte dat wel. Dus ik heb altijd gedacht van, hier klopt iets niet. Want hoe minder ik mijn stem kwijt ben, hoe beter het is voor het evenement. Want des te meer deelnemers. Dus dat was altijd mijn graadmeter wat betreft de deelname.
Ja, het blijft gewoon een prachtig evenement waar we natuurlijk met elkaar weer naartoe toeleven over 2 weken. Ja, nogmaals bedankt Wim voor je tijd en ja wellicht toch een keertje nog een keertje in Almere te zien.
Uiteraard, ik ben niet van de radar verdwenen. In Holten ben ik sowieso volgend jaar, maar dat is meer omdat ze ook zijn eigen jubileum gaan vieren en het plan hebben om een jubileumboek uit te brengen en dan komen de journalistieke kwaliteiten van mijn kant weer om de hoek kijken. Dus,
leuk.
We zitten in een prille stadium voor een boek. En ik denk dat de geschiedenis van dat evenement, want als je het over de lange afstand hebt, is Almere natuurlijk de topper. Als je het over de korte afstand hebt, dan mag je toch wel stellen dat Holten natuurlijk in 40 jaar tijd onze grootste troef is, denk ik, internationaal gezien ook.
Ja.
Dus vandaar dat ik op die manier. En als hier het feestje eruit is in mijn dorp, want we bestaan 750 jaar, als dat voorbij is, dan kan ik mijn focus weer een beetje leggen op mijn favoriete sport.
Leuk, leuk. Nou, ik hoop dat we elkaar weer een keertje in Almere kunnen treffen.
Uiteraard.
En nogmaals bedankt en tot snel dan sowieso.
Ja, zeker. Ja. Jullie veel succes met de podcast en alles wat er omheen draait. Want ik heb begrepen dat de triathlon in Epe ook goed verlopen is.
Zeker, dat was een groot succes. Dus,
dan moet ik die zeker ook een keer komen verzoeken.
Absoluut, absoluut.
Goed.
Hey, dankjewel, Wim.
Jo,
hoi.
Ja, dat was Wim ook weer met mooie verhalen van Almere van vroeger. Altijd leuk om te luisteren. En toch wel weer leuk, zo'n podcast, hè? Almere specials zijn voor mij altijd wel een beetje het hoogtepunt van het jaar, moet ik zeggen.
Denk je dat we ook zo'n special series over Weesp kunnen maken? Of,
dan
is dat niet zo supergoed beluisterd.
Dat denk ik niet, nee.
Ik zou hem over Epe maken.
Ja,
over Epe, dat is misschien een goeie. Maar jij had nog wat opgezocht over Jan van der Maal.
Ja, we moeten wel bij feiten blijven. Hè. We zeiden dat Jan waarschijnlijk, nee, dat wisten we niet zeker. Jan van der Maal is 90 geworden in 1996 op Kona, Hawaii, 8:35:36.
Kijk.
Daarmee dat rechtgezet.
Is toch even goed om dat nog even te rechten.
Zeker.
Top. Ruud, jij ook heel erg bedankt voor je tijd.
Graag gedaan, man.
Je zit hier al, je hebt een flinke dag gehad. Maar goed, voor iemand die hele triathlons doet, is 6 uur opnemen. Daar draai je hand niet voor om.
Dat was een kort uitstapje.
Super, dankjewel. En er komen nog meer Almere specials aan, dus blijf ons volgen. En tot de volgende.